Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 29, Publius Cornelius Scipio Africanus. 2 weken geleden zagen we dat Publius Cornelius Scipio de Jongere zijn vader en oom wreekte en op indrukwekkende wijze de Romeinse positie in Spanje veiligstelde. Voor we ons richten op waar hij zich vervolgens mee ging bemoeien, kijken we eerst naar Hasdrubal, een Carthaagse generaal en broer van Hannibal die na de slag bij Ibera vluchtte en naar Italië trok. De route die Hasdrubal nam was ongeveer dezelfde als die van zijn broer, over de Pyreneeën, de Rhône en de Alpen. Er zijn veel minder details bekend over Hasdrubals tocht dan over die van Hannibal, maar het lijkt erop dat zijn troepen, ongeveer 30.000 in getal, veel minder moeite hadden met vijandige Galliërs en de elementen. Toen het leger van de Carthaagse generaal voorbij kwam, werd het gespot door de bevolking van Massilia, de belangrijke bondgenoot van de Romeinen. Zij stuurden snel bodes naar Rome om hen te waarschuwen voor het gevaar uit het noorden. Hannibal zat nog steeds in Zuid-Italië en begon een beetje van zijn momentum te verliezen. 2 grote successen waren de verovering van Capua, de 2e stad van Italië, en van Tarentum, de belangrijke havenstad in het zuiden. Dit laatste was hard nodig, want Hannibal had nog steeds geen goede haven om zijn legers veilig te bevoorraden en te versterken met nieuwe troepen. De veroveringen waren alleen net niet wat Hannibal ervan verwachtte, want bij Tarentum wist het Romeinse garnizoen zich terug te trekken naar de citadel en de citadel was onafhankelijk van de stad te bevoorraden. Rome blokkeerde de haven en hield het garnizoen zonder problemen overeind, terwijl Hannibal en zijn troepen een stad hadden. Schitterende stad, maar daar konden ze verder weinig mee. In 209 namen de Romeinen de stad zelf weer in. Een ander succes voor Hannibal was de verovering van de 2e stad van Italië, Capua. Capua had de Carthaagse zijde gekozen bij een coup naar Cannae. Dit was alleen niet zoals Hannibal en de Capuanen het voor ogen hadden, want in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, daar bleef het bij. Capua was de enige belangrijke stad die de stap naar Hannibals zijde had ondernomen. En het bevond zich in Italië vol vijanden. Hannibal kon op zijn beurt ook niet bij Capua blijven, zeker aangezien de overwintering in de stad, die bekend stond om de luxueuze leefwijze, zijn effect had op zijn soldaten. In 212 besloten de Romeinen met een dubbel consulair leger de stad te heroveren en stelden een beleg in. Toen Hannibal Capua met zijn leger te hulp schoot, marcheerden de consuls beide in verschillende richtingen weg. Toen de Romeinen later terugkeerden, antwoordde Hannibal een hernieuwd verzoek om hulp niet meer. Hij was bezig in Zuid-Italië, waar hij de havenstad Brundisium probeerde in te nemen. Dit zorgde ervoor dat het beleg voortduurde. De consuls van het jaar, Quintus Fulvius Flaccus en Appius Claudius Pulcher, de zoon van de Pulcher van de Kippen, mochten een jaar langer aanblijven en werden beide ingezet in de belegering. Hannibal realiseerde zich dat Capua zou vallen als hij niet ingreep. Hij koos ervoor om in te grijpen. Met een groot deel van zijn leger trok hij naar Capua en probeerde het Romeinse leger tot een veldslag te brengen. Pulcher hapte echter niet toe. Ook de aanval op het Romeinse kamp werd geen succes en Hannibal begon een deel van zijn pluimen te verliezen. De generaal kon zijn bondgenoot niet verdedigen en trok zich terug. Capua viel vervolgens en een deel van de aristocratie van de stad werd door de Romeinen gedood om hun rol in de defectie naar de Carthagers. Vanaf nu zou Capua geregeerd worden door een magistraat die door Rome was aangewezen. Hannibal had 2 gevoelige nederlagen geleden en had meer dan ooit behoefte aan versterkingen. Deze versterkingen kwamen onder leiding van Hasdrubal. Toen de bodes uit Massilia aankwamen in Rome, kwamen ze met het nieuws dat een strategische noodzaak met zich meebracht. Wat de Romeinen deden, was dat ze beide consuls met hun leger op 1 van de Carthaagse generaals afsturen. De consuls van 207, het jaar waarin Hasdrubal Italië betrad, waren Marcus Livius Salinator en Caius Claudius Nero. Salinator kreeg zijn bijnaam pas later na een conflict over zout, maar is hiermee goed te onderscheiden van de historicus Livius, dus we noemen hem zo. Hij ging samen met de praetor Lucius Porcius Licinius naar het noorden om Hasdrubal op te vangen, terwijl Nero in het zuiden een oogje in het zeil moest houden bij Hannibal. Wat er ook gebeurde, deze 2 legers mochten niet samenkomen, want met de gezamenlijke troepen van beide broers hadden de Carthagers genoeg stootkracht om Rome in te nemen. Gelukkig voor de Romeinen was er nauwelijks communicatie mogelijk tussen Hannibal en zijn broer, en de bodes die Hasdrubal naar het zuiden stuurde om Hannibal op de hoogte te stellen van zijn aanwezigheid en zijn plan, terwijl hij Placentia aan het belegeren was, die werden onderschept. Hannibal wist van niets, en Hasdrubal wist niet dat Hannibal van niets wist. De Romeinen wisten op hun beurt weer wel wat, en dus trok Hasdrubal naar het zuiden. Salinator en Licinius vingen hem op. In het kamp in het zuiden van Italië nam Caius Claudius Nero een riskante beslissing. Nero, die bekend stond om zijn roekeloosheid, nam een groot deel van zijn leger mee naar het noorden om daar Salinator te versterken en gaf de rest van zijn leger de opdracht om de vijand ter plekke het idee te geven dat ze nog met volle kracht waren. Het kamp moest zodanig bemand worden dat het leek alsof iedereen er nog was. Als Hannibal erachter zou komen dat dat niet het geval was, zou het halve consulaire leger een makkelijke prooi voor hem zijn en had Nero een probleem. Hannibal had alleen niets door en Nero wist aan te sluiten bij Salinator. Hasdrubal zag wel dat het Romeinse leger opeens een stuk groter was geworden en besloot zich terug te trekken tot de rivier de Metaurus. De Romeinen volgden hem en vielen aan terwijl Hasdrubals troepen bezig waren een kamp te bouwen. Hasdrubals leger was met een kleine 30.000 man en 15 olifanten kleiner dan dat van beide consuls. Maar met name de olifanten waren in de beginfase van het gevecht in staat de Hastatie bezig te houden. Het gevecht leek uit te lopen op een gelijk spel tot Caius Claudius Nero een manoeuvre uitvoerde. Hij leidde een deel van zijn troepen vanaf de rechterflank achter de Romeinse lijn door en viel de Carthagers plotseling aan vanaf de zijkant, waardoor het leger brak en vluchtte. Hasdrubal kwam om in het gevecht. Na de overtuigende overwinning op Hasdrubal bestormden de Romeinen toch een kamp dat blijkbaar toch af was. Daar troffen ze naast de voorraden ook nog een flink aantal dronken Galliërs aan. Polybius laat geen kans op een nut om te zeggen dat je Galliërs liever kwijt dan rijk bent. Nadat deze Galliërs aan het zwaard geregen waren, keerden de consuls, de praetor en hun troepen terug. In Rome kregen ze ander lof. Als opperbevelhebber aan het noordelijke front kreeg Marcus Livius Salinator een triomf en Caius Claudius Nero kreeg een ovatio, maar dan met meer applaus. Want men wist wie de overwinning werkelijk behaald had. De overwinning zorgde ervoor dat beide consuls nog een lange en succesvolle carrière zouden hebben. Tot tweemaal toe dienden ze samen als censor, wat uitliep op een conflict over de belasting op zout waar Salinator zijn bijnaam door kreeg. Zeker zo belangrijk was dat de slag bij Metaurus voorkwam dat Hasdrubal en Hannibal hun troepen konden laten samensmelten. Hannibal kreeg niet de versterkingen die hij zo nodig had, en de ene keer dat hij zijn broer nog zou zien, was toen de Romeinen diens hoofd het Carthaagse kamp ingooiden. Als Hannibal al niet had geweten dat de zaken er anders voor stonden dan bij Cannae, dan wist hij het nu. In 205 probeerde ook Mago Barca zijn broer te versterken, maar zijn poging had niet de potentie van Hasdrubal, en toen hij met zijn leger over zee aankwam bij Genua, verdween de dreiging toen hij tijdens een gevecht een Romeinse speer in zijn been kreeg. Onderweg terug naar Carthago stierf hij aan zijn verwondingen. Aan de kant van de Romeinen werd in 205 Scipio als consul aangesteld, samen met de hoge priester Publius Licinius Crassus, die vanwege zijn positie in Italië moest blijven. Scipio kreeg zijn positie vanwege zijn plan om Carthago aan te vallen. Hoewel het plan populair was, was het zeker niet zonder tegenstand, zoals we 2 weken geleden hebben gezien. Als een van zijn laatste politieke daden probeerde Fabius Maximus het plan te torpederen en de Romeinen bij het beperkte doel van de wederopbouw in Italië en het langzaam verzwakken van Hannibal te houden. Hij had daar zeker een punt, maar Scipio was niet meer te stuiten en kreeg in feite een carte blanche om te doen wat hij goed achtte. Met een leger dat gebouwd was rond de overlevenden van Cannae ging Scipio naar Sicilië om een invasie voor te bereiden en extra troepen te verzamelen. Het kostte hem ongeveer een jaar om zijn troepen klaar te krijgen voor de overtocht. Dit betekende dat er een nieuwe consulsverkiezing zou plaats hebben om te bepalen of hij zelf naar Afrika mocht gaan. Scipio was daar nogal wat aan gelegen en zijn vijanden wilden dat voorkomen. In 205 kreeg Scipio de stad Locri in Zuid-Italië in de schoot geworpen door verraad en hij zette een ondergeschikte, Quintus Flaminius, neer met een garnizoen. Die begon de bevolking tegen zich in het harnas te helpen door de stad en de omgeving te plunderen. Op een gegeven moment ontstond gedoe over de verdeling van de buit in het Romeinse garnizoen in die stad. Scipio kwam vermoedelijk geïrriteerd opdraven en gooide zijn gewicht achter zijn garnizoenscommandant. Nadat hij de vervelende tribune naar Rome had gestuurd om gestraft te worden, liet hij Flaminius zijn werk weer doen, terwijl hij zelf zijn soldaten verder ging voorbereiden. Enkele maanden later was er consulsverkiezing, waarin Scipio's termijn werd verlengd. Gelukkig voor hem waren de klagende gezanten uit Locri toen nog niet in Rome aangekomen. Toen dat gebeurde was Scipio al zeker van zijn consulspositie. Flaminius werd gearresteerd en Scipio moest aan een commissie bewijzen dat hij zijn legers op orde had voor de tocht naar Afrika. Dit lukte en Scipio kon op pad. Het is niet bekend hoe groot Scipio's leger precies was, maar geschat wordt dat we het hebben over ongeveer 30.000 mannen met een relatief klein aantal cavalerie. Voor de overtocht naar Afrika maakte hij gebruik van transportschepen die werden begeleid door een klein aantal slagschepen. Scipio besloot aan te meren bij Utica, ter westen van Carthago. Daar werd een klein Carthaags leger verslagen en ving Scipio het beleg van de stad aan. Utica viel niet zomaar en toen Hasdrubal Gesco en zijn Numidische bondgenoot Syphax uit Spanje overkwamen om Scipio tegen te houden, knoopte Scipio onderhandelingen met hen aan. De onderhandelingen hadden 2 doelen. Als eerste probeerde Scipio de band tussen Syphax en de Carthagers te breken, zoals zijn vader en oom eerder hadden gedaan. Syphax zorgde voor een belangrijk deel van de sterkste troepen van het Carthaagse leger en het zou een buitenkans zijn als hij van kant zou veranderen. Het tweede doel was om een kijkje te kunnen nemen in het Carthaagse kamp. Toen bleek dat Syphax niet over te haren viel en toen Scipio's mannen goed rond hadden kunnen kijken in het kamp, besloot Scipio dat het voorstel dat de Carthagers op tafel hadden gelegd de moeite waard was om te overleggen met de achterban in het Romeinse kamp. Wat Scipio echter voorlegde was geen voorstel tot vrede, maar de plannen om midden in de nacht een bloedbad aan te richten in Hasdrubal's kamp. De volgende nacht vielen Scipio's troepen het kamp aan en staken het in brand. Veel Carthagese soldaten kwamen hierbij om en de rest begreep de boodschap. Er was geen vrede, maar oorlog. Scipio stuurde Gaius Laelius naar het westen om in Numidië de positie van bondgenoot Massinissa te versterken en zo het front te beschermen, gegeven het feit dat Syphax, Massinissa's grote rivaal, aan de Carthaagse zijde streed en vrienden had in Numidië. Met Massinissa's positie versterkt en Utica veroverd, zagen steeds meer Carthaagse senatoren waar het heen ging en pleitten voor vrede. Uiteindelijk besloot de Carthaagse senaat nog een leger tegen Scipio in te zetten. Vlakbij Bagrades, op een plek genaamd Magni Campi of Grote Velden, halverwege tussen Utica en Carthago, bestuurde ze Hasdrubal Gesco nog een keer met ongeveer 30.000 troepen. Scipio versloeg dit leger door de hulp van Massinissa, die met zijn cavalerie die van de Carthagers onder de voet liep. De lichtbewapende troepen van Hasdrubal vluchtten vervolgens, waarna Scipio met zijn leger de Celtiberische elite-eenheid van het Carthaagse centrum omsingelde en afmaakte. De weg naar Carthago lag open. De Carthaagse senaat wist dat ze nu nog twee dingen konden doen. Ze zouden zich over kunnen geven aan Scipio, of ze zouden hun grootste veldheer kunnen terugroepen uit Italië. Besloten werd tot een tussenvorm. De senaat riep Scipio in 203 op om vrede te tekenen. Hannibal zou worden teruggeroepen uit Italië, alle Carthaagse legers dienden zich terug te trekken naar Noord-Afrika en Carthago diende duizenden kilo's graan te betalen om de Romeinse troepen en hun paarden van voedsel te voorzien voor de winter. Het is niet duidelijk of de Romeinse Senaat het vredesverdrag ratificeerde, maar feitelijk is het ook niet van belang. Want toen Hannibal veilig aangemeerd was met zijn leger, raakten een aantal Romeinse vrachtschepen uit koers en werden veroverd door de Carthagers. Dit tot woede van Scipio, die gezanten stuurde om te eisen dat de schepen en hun bemanning onmiddellijk zouden worden teruggegeven. Carthago reageerde met een nee en bereidde zich voor op de grote confrontatie tussen Hannibal en Scipio, twee van de grootste generaals uit de geschiedenis. Deze grote confrontatie vond plaats bij het plaatsje Zama, ten zuidwesten van Carthago. De datum was 19 oktober 202 en de hoofdrolspelers Hannibal, Scipio en Massinissa. De legers waren vergelijkbaar in grootte, maar kenden een aantal verschillen. Hannibal had de beschikking over 80 olifanten die hij voor zijn troepen opstelde en had ook meer infanterie dan de Romeinen. Aan Romeinse zijde bracht de aanwezigheid van de Numidiërs een groot voordeel in de cavalerie, van oudsher het sterkste punt van de Carthaagse landlegers. Hannibal wist dat zijn kaarten niet in zijn voordeel waren geschud, maar hij had geen keuze en accepteerde het commando toen hij deze kreeg van de Senaat. Bij Zama stelden beide generaals hun troepen op in de standaardformatie. Scipio zette zijn leger neer met de drie lijnen manipels, geflankeerd door de Italiaanse en Numidische cavalerie, geleid door Laelius en Massinissa. Hannibal deed precies hetzelfde, maar dan met een allervoorste lijn van olifanten. Deze stuurde hij als eerste naar voren op de Hastati van de Romeinen af. Scipio had zijn troepen echter zo geplaatst dat ze ervoor konden zorgen dat de olifanten tussen zijn troepen door konden opstormen, in plaats van er dwars doorheen. Daarnaast gaf Scipio zijn mannen opdracht om op horens te blazen en de olifanten van slag te maken door het lawaai. Zo konden ze in de rug aangevallen worden en nauwelijks schade aanrichten. Ondertussen hadden Laelius en Massinissa de Carthaagse cavalerie verslagen. Vervolgens stuurde Scipio zijn centrum naar voren en brak de eerste lijn van de Carthagers, die veelal bemand was door nieuwe recruten en geen weerwoord had tegen de Romeinse Hastati en Principes. Het was dat Hannibal nogal sterke elitetroepen bij zich had, want anders was het snel afgelopen geweest. Hannibals veteranen hielden hun positie tegen de Romeinen, maar konden een aanval van de teruggekeerde cavalerie in hun rug en flank niet beantwoorden. Het Carthaagse leger brak en Hannibal trok zich terug met de soldaten die hij nog bij zich had. De slag bij Zama was voorbij en Rome had overtuigend gewonnen. De slag bij Zama betekende het einde van de Tweede Punische Oorlog. Scipio kreeg bij thuiskomst in Rome niet alleen een triomftocht, maar ook de bijnaam waarmee hij de geschiedenis in is gegaan, Africanus. Hannibal had Rome niet definitief kunnen breken in de 17-jarige oorlog die hij zelf had ontketend. Schattingen zijn moeilijk te maken, maar wie de aantallen van de veldslagen optelt, komt op tienduizenden, zo niet honderdduizend doden uit. Carthago was economisch helemaal gebroken door een nieuw vredesverdrag en het werd in de gaten gehouden door Massinissa die de leiding kreeg over een onafhankelijk Numidisch koninkrijk. Iedere hoop op herstel van de Carthaagse macht zoals na de Eerste Punische Oorlog was vervlogen. Voor Rome brak een nieuwe tijd aan. De overwinning op Hannibal en de Carthagers toonde aan dat Rome geen regionale macht meer was, maar dé macht van het westelijk Middellandse zeegebied. In het oosten was Philippus de Vijfde van Macedonië nog steeds aan de macht en nog steeds op zoek naar meer. Over 2 weken zien we of Rome zichzelf even een generatie rust gunde of dat er in Griekenland zou moeten worden gevochten.